gehad heeft en daar nog van herstellen moet. En ook wat klachten erbij heeft die er misschien niet zo echt
bij horen. Heel voorzichtig. Zegt er wat klachten bij die er in principe niet bij horen, maar soms krijgen die erbij. Dus inderdaad, het gebed, jullie voorbeden wat ook op prijs gesteld. Het is mooi om mee te maken dat je ziet dat de Heer ook spreekt tot ons, terwijl er nog niet gepreekt wordt, maar door de liederen heen. Is jullie ook wat opgevallen? Ja? Mooi. Gaan we zelf straks kijken of je dat inderdaad die overeenstemming ziet. We gaan met elkaar lezen uit Matteüs, hoofdstuk 26. Matteüs 26, vanaf vers 59. Daar staat: de overpriesters en de hele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden, om hem ter dood te brengen. We weten dat Heer Jezus daar in de bergrede over gezegd heeft, dat je een gelukkig mens bent als men liegende allerlei kwaad van je spreekt. Ja. Dus als je dat gebeurt, denk nou niet gelijk zo negatief over jezelf en word ook niet agressief of boos. Maar staat dat je gelukkig moet zijn. Ja, als dat gebeurt. Dat is niet makkelijk voor ons. Hè? De Heer Jezus, hij doet niets. Er staat hier, want ze wouden hem ter dood brengen, maar ze vonden er geen reden, hè? Geen getuigenis tegen hem, hoewel er vele valse getuigen optraden. Maar op laatste traden er twee op die verklaarden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en binnen 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tot hem: geeft u geen antwoord? Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus bleef zwijgen, zoals in Jesaja 53 ook staat. Hè? Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. En de hoge priester zei tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat u ontzegt of u de Christus, de Zoon van God, bent. Jezus zei tot hem: u hebt het gezegd. Maar ik zeg je, van nu aan zult u de Zoon van de mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken van de hemel. En dan staat er in vers 65 iets bijzonders. Want veel mensen zeggen van Jezus heeft nooit gezegd dat hij God is. En inderdaad, veel Joodse mensen hebben ook gezegd in de loop van de tijd dat ze de Messias zijn. Een paar jaar terug toen wij in Israël waren, zag je overal hele grote biljetten, hele grote borden met dat iemand zei, ik dacht Rabbi Shirshon, dat hij zei, ik ben de Messias. En velen geloven dat. Maar hij is overleden en zijn graf is, dacht ik, in New York of het is ondertussen ook in Israël. Maar wat doet de hoge priester? Die zegt, als Jezus dit gezegd heeft, toen scheurde hij de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie nu, u hebt deze godslastering gehoord. Wat denken jullie? Zij antwoordden en zeiden, hij is de dood schuldig. Toen spuwden zij hem in het aangezicht en sloegen hem met vuisten. Anderen sloegen hem in het gelaat en zeiden, profeteer ons, Christus, wie het is die u geslagen heeft. Dus Jezus heeft allemaal valse getuigen tegen hem. En toch zwijgt hij. Als je zelf als mens in je oude natuur bent, zou je zo makkelijk opstandig en boosaardig kunnen worden. Of jezelf tot het uiterste willen verdedigen. Maar Jezus doet dat niet. Dat is een plek waar wij van ook kunnen leren wat Petrus in zijn brief zegt, als je gescholden wordt, scheld niet terug. Wat Jezus zelf in de bergrede zegt, van zegen degene die jou vervloeken. Het is zo belangrijk om dat te doen, om die gezindheid van de Heer Jezus te hebben. En dan staat hier een vraag onder ede van, zeg ons of je de Messias bent, de Zoon van God. En Jezus die citeert dan. Citeert uit het boek van de profeet Daniël. Dan gaan we zo direct samen ook lezen, ook in Psalm 110, vers 1. En we gaan samen lezen uit Daniël hoofdstuk 7, vers 7 tot 14. En daar citeert hij van. En dat maakt zo duidelijk wie hij is. Daar gaan we samen naartoe. Daniël 7, vers 7 tot 14. U kent het gedeelte misschien zelf ook. En waar geschreven is over vier dieren. En deze vier dieren stellen koninkrijken voor. En dan wordt er in vers 7 gesproken over het vierde dier. En er is veel nagedacht ook over dit vierde rijk. Wat ook even overeenkomt met Daniël hoofdstuk 2. Waar een beeld is met allemaal koninkrijken die elkaar ook op opvolgen. En je zou daarbij velen denken en gedacht hebben aan de Europese Unie. Overeenkomstig met het Romeinse Rijk, soms in combinatie misschien met een Arabische Liga. Je zou ook kunnen denken aan de Verenigde Naties. Ja, die soms wat macht hebben, soms niet. En net als de Europese Unie ook veel macht heeft en toch ook weer innerlijk verdeeld is. Maar hier staat, daarna zag ik in de nachtgezichten en zie een vierde dier. Vreselijk, schrikwekkend. En geweldig sterk, het grote ijzeren tanden, het at en vermaalde. Wat overbleef, vertrad het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige en had 10 horens. Wat geweldig, schrikwekkend wordt hier ook gesproken. En als je leest in het boek Openbaring, zie je dat ook een tijd zal zijn van de antichrist. En dat daar staat dat God hem ook de macht geeft om strijd te voeren tegen de heiligen en ze te overwinnen. Ja, dus dat is een beeld van macht en van autoriteit. En veel mensen zouden daar ook bang voor kunnen zijn. Ik heb daar mensen ook over meegemaakt die bang zijn voor de toekomst. Maar het is belangrijk om dat niet te zijn. Zoals we ook gezongen hebben, als de golven overslaan, weet dat de Heer er is. En er staat hier in vers 8, terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen. En 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Toen ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. En een oude van dagen zette zich neer. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Mooi, hè? Schaam je niet voor je haar, hè, als het mooi wit is. Zijn troon bestond uit vuurvlammen. Hè, de heerlijkheid van God. De raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem. En 10.000 × 10.000 stonden voor hem. De vierschaar zette zich neer en de boeken werden geopend. Toen keek ik toe vanwege het geluid van de grote woorden welke de horen sprak. Terwijl ik bleef toekijken, werd het dier, dat brute dier, dat vreselijke, schrikwekkende dier, gedood. Zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Het vuur dat voor hem uitgaat, zongen wij, verteert zijn sterkste vijanden. Dat is een citaat uit de psalmen. Het is niet zomaar een dichtelijke vrijheid van degene die dat lied gemaakt heeft, maar het citaat uit de psalmen. En hier zien we dat opnieuw bevestigd. Het werd prijsgegeven aan de brand van het vuur, waar we lazen zo net. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Daarvoor staat nog laaiend vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. En hun werd een levensduur gegeven van tijd en wijlen. Ik bleef toekijken in de nachtsgezichten. En zie, met de wolken van de hemel kwam iemand, hè, dat is het citaat, gelijk een mensenzoon. Hè, dat is wat Jezus citeert. En hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, natiën en talen dienden hem. Zie je dat? Niet alleen één volk. En zijn heerschappij is voor een korte tijd. Staat dat bij jullie ook? Ja, het is belangrijk om te lezen, hè? Zelf het woord te zien. En u mag het natuurlijk ook thuis doen als u niet bij u hebt, uw woord, hè, de Bijbel, of dat je het op een app hebt staan. Hè? Maar zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Hè, dat is ook wat de engelen op het veld vertelden, toch? Ja, ja. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Of Zacharias, of Elisabeth, of Maria, zij profeteerden, of Simeon, of Anna. Zij spreken daarvan, zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan en zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Halleluja. He, dus we hebben alle reden om de Heer om ons te verheugen vandaag. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En het houdt niet op. Prijs God. He, Jezus, als we beseffen inderdaad en terugdenken aan de hemelvaart, dan beseffen hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is aan de rechterhand van de Vader. He, en dan kunnen wij wel heel veel vragen ook hebben, maar wij mogen dit weten. Dit mag een zekerheid voor ons zijn. Hij is aan de rechterhand van de Vader. En hier, en ook in Daniël hoofdstuk 2, hè, daar wordt geschreven over deze koninkrijken, deze wereldrijken. En we weten, de eerste was van Nebukadnezar, hè, dan komen de Meden en de Persen, dan krijgen de Grieken, Alexander de Grote, en dan dat Romeinse Rijk. En tegelijkertijd spreekt dat laatste ook over een rijk van de eindtijd. Maar alle vier worden teniet gedaan. Dat lezen we in Daniël hoofdstuk 2. We waren net bij 7. Gaan we even iets terug. Daniël hoofdstuk 2. Het is een hele merkwaardige geschiedenis. Waarbij je ziet dat het volk Israël in ballingschap is. Dat Daniël met zijn vrienden in ballingschap is. En dat hij zit bij een rijk van afgoderij. En dat hij daar een plaats mag innemen. En dat hij daar God, de God van Israël, dient. Ja, dus hoe je ook aankijkt tegen de overheden in Nederland, ondanks dat er ook twee christelijke partijen in de regering zitten, gebeurt er toch van alles. Hè? Hoe je kijkt tegen wat er allemaal in deze wereld gebeurt, het is belangrijk dat je op je plaats bent. Dat je plaats inneemt. Dat je net als een Daniël bent. Dat je inderdaad zegt van: Heer, u geeft mij deze plaats. En ik wil daar u dienen. Ik wil daar u groot maken. Ik wil u volgen. Ik wil elke dag in gemeenschap met u leven. Daniël, hij looft en prijst God. Wij weten uit deze geschiedenis van het boek Daniël dat hij gewend was om 3 keer dag per dag te bidden richting Jeruzalem, de tempel, de tegenwoordigheid van God. Ondanks dat de tempel verwoest was, bad hij toch die richting uit. En de Heer Jezus zegt om de Vader te aanbidden in geest en in waarheid. Doe dat. Doe dat steeds opnieuw. Aanbid de Heer. Weet dat Hij op de troon is. Weet dat Hij daar is. Want als je hier dit geheel gedeelte leest, dan zie je aan het eind daar dat deze koning Nebukadnezar, hij knielt zelfs neer voor Daniël. En hij zegt dat de God van Israël de God van de goden is en de Heer van de koningen. Alleen als je het volgende hoofdstuk leest, hoofdstuk 3, dan zie je dat hij gewoon weer een beeld opricht voor zichzelf. Ja, en dat hij zelf wil dat hij alle eer en aanbidding krijgt. Ja, apart, hè? God die spreekt ook tot ons mensen. En het is heel belangrijk om dan die boodschap echt ter harte te nemen. Om niet als Nebukadnezar het te zien, die openbaring te krijgen en dan respect te tonen en daarna weer, hè, voor zover we dat dan lezen, krijg je de indruk dat hij gewoon weer verder gaat in zijn oude leven. Hij doet weer de eer naar hemzelf te komen. En zelfs na dat wonder van die vurige oven is hij nog weer dezelfde. Hè? Moet hij nog vernederd worden? Wat staat er in hoofdstuk 2, vers 44? Over dat geweldige beeld, hè, wat koning Nebukadnezar gezien heeft in zijn droom. Maar in de dagen van die koningen, hè, dus dat vierde rijk, van klei en leem en ijzer, hebben ze een hele relatie met elkaar. Hè, als door huwelijksgemeenschap, ze vermengen zich, maar ze zijn geen samengehangend geheel. Toch niet. En dan zegt hij, maar in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat een eeuwigheid niet zal te gronde gaan, waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. En het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelfs zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals u gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze zal geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Je ziet hier een steen. Een steen die niet door mensenhanden is losgemaakt. In Psalm 118 staat een bekende gedeelte over dat Jezus de hoeksteen is. Hij is de steen. Hij is die steen. Die niet door mensenhanden is losgemaakt. Hij is geboren door de geest. Dat weten we. Als we terugdenken aan zijn geboorte, dan weten we het is door de geest dat hij verwekt is. Niet door een mens. Als je stilstaat bij de opstanding van de Heer Jezus, dan is het zo verbazingwekkend dat Jezus tot 4 keer toe, op zijn minst, zijn discipelen vertelt over zijn lijden en sterven en opstanding in Jeruzalem. En dan staat er en zij begrepen het niet. En als hij dus dan ook sterft, dan zijn ze in zak en as, zeggen we dan. Hè? Dan zijn ze heel erg verdrietig. Er is ook niemand die erbij blijft bij dat graf. Er is ook niemand van hun die, hè, dat kunnen we ook lezen, er waren 70 die de Heer Jezus uitzond, en hij zond ook 12 uit. En wat deden ze? Ze genazen elke ziekte en alle kwaal. Hè? Ongelooflijk, hè? Je zou denken, en ze hadden ook de macht over demonen, je zou denken van, er zal wel een van hun geweest zijn, zoals Petrus of zo, van, nou, maar ik ga stiekem naar het graf, en dan ga ik Jezus opwekken uit de dood. Ja, dat zou je toch denken. Hè? Je ziet inderdaad dat we zo heen en weer geslingerd kunnen worden in ons geloof ook. Want ze hadden toch dat gedaan. Hè? Dat is echt grandioos. Ze hadden ook dat meegemaakt. En je ziet later zelfs in boek Handelingen, hè, na natuurlijk de opstanding, maar zie je dat zelfs als de schaduw van Petrus op iemand valt, dat mensen genezen. Dat is ongelooflijk. Je zou inderdaad, hè, als ik er zo voor vandaag over nadenk, dan zou je denken van, hey, zal vast een van hun geweest zijn. Hè, deze jonge mannen, sterke kerels, die hebben gewoon geloof. En die gaan samen naar Jezus toe dan, hè, 2 aan 2. En ze gaan bidden daar. Want ze hadden net meegemaakt dat Lazarus uit de dood opstond. Dat was nog maar een paar weken daarvoor. Maar er is geen één. Geen één. Er kwam geen mens aan te pas. Dat Jezus opstond uit de dood. Geen mens. Ja. Ik denk dat is wat hier Daniël als openbaring krijgt. Ook voor Nebukadnezar. Het is niet door een mens dat deze steen is losgemaakt. Deze steen die alle rijken verbrijzelt. Die steen waarvan Lucas dan ook zegt, of de Heer Jezus zelf in Lucas, waarvan hij zegt, als je op deze steen je geloof bouwt, dan sta je vast. Maar als je erover struikelt, als je eraan ergert, dan valt die steen op je en dan word je verpletterd. Het is een radicale boodschap, ook vandaag. Een tijdje terug werd ik door iemand gebeld en die zegt van, ja, hoe is het dat bij jullie in de kerk, weet je wel, gewoon van, nou, kan ik gewoon ook mij aansluiten en dan kan ik gewoon allemaal mijn dingen doen in de maatschappij en zo. En ook in mijn feestjes kan ik dat gewoon doen. Ik zei, nou, het is niet zo makkelijk hoor. We zijn dan misschien niet zo'n orthodoxe kerk op een bepaalde manier, maar als je Jezus gaat volgen, dan is het echt radicaal. Dan moet je zelf verloochenen. Dan moet je zelf afvragen van Jezus, wat zou u doen in deze situatie? Hoe denkt u? Hoe voelt u? Dat is echt heel, heel radicaal. Ja. Dan bouw je op die steen. Als je gewoon je eigen weg weer volgt, dan bouw je niet op die steen. Net een beetje als Nebukadnezar steeds, of een paar steeds, dat is te veel gezegd, maar een paar keer deed. Of hij die laatste keer trouw gebleven is, we weten het niet precies. Maar die laatste keer, toen hij krankzinnig werd, dat oude woord van vroeger, zo vertaalt het dan soms, dat hij, zouden nu zeggen, een psychose kreeg. Dan bekeert hij zich. En we hopen dat voor hem dat hij daarbij gebleven is. En jij, u, mag blijven bij je bekering. En bouw op Jezus. Jezus, hij stond op uit de dood, niet door mensen. Hij is die steen. En dat zie je heel duidelijk hier in dit gedeelte, deze mensenzoon. Ik heb daar ook over gelezen, iemand die ook daar tegen inging en die zegt van het evangelie van Marcus is het eerste evangelie en daar wordt steeds de zoon des mensen genoemd, de zoon van de mensen. Maar als je dus kijkt waar het aangehaald wordt, dan zie je dat het een citaat is uit Daniël. En wat spreekt het dan over? Dan zien we dat het spreekt over de zoon van God. En wat ontvangt hij? Eeuwige eer en heerlijkheid. En wat stond hier in Daniël 7? En alle volken, naties en talen dienden hem. Als je dan weer denkt, en dat staat hier dus, en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. Dat dienen is ook wat staat in Openbaring hoofdstuk 5, dat allen voor hem neerknielen, allen hem aanbidden. Hij is dat waard, broeders en zusters, samen met de Vader, samen met de Heilige Geest, om die eer en die glorie en die lof te ontvangen. Alle volken dienen hem voor altijd. Hoge priester, hij scheurt zijn kleren. Ik ga dat maar niet doen hier, is een beetje zonde. Ja. Hij scheurt zijn kleren als teken van godslastering. Als teken dat Jezus van Nazareth God gelasterd heeft. Dat is wat hij denkt. Ongelooflijk. En prijs God, als je dan verder leest, na de opstanding, na de uitstorting van de Heilige Geest, dan het staat er niet van de hoge priester, maar wel van allerlei priesters die ook daarna toch Jezus gaan volgen. Petrus die zegt van, maar jullie hebben hem gekruisigd, maar God heeft het gebruikt ten goede. God heeft hem opgewekt en ook nu is er een dag van bekering. Geweldig, hè? Prijs God. Hoe we misschien ook mensen gaan ontmoeten in ons leven die zich tegen Jezus gekeerd hebben. Je mag die boodschap van genade brengen. Die boodschap van verlossing. Die boodschap van bekering. Wij belijden vandaag. En dat is de laatste die alweer. En dit hebben we samen doorgenomen al. En dan wij belijden vandaag. Zijn koningschap is voor altijd. En dat is wat we gezongen hebben ook vanochtend. De Heer die heeft gesproken tot ons. Zijn koningschap is voor altijd. De toekomst van de wereld is in zijn hand. In Openbaring hoofdstuk 19, dat is ook een liedje van gemaakt. Het staat ook nog ook zo'n lied in de oude bundel van Johannes de Heer. Hè, maar halleluja. Hè, het koningschap is aan het Lam gekomen. Halleluja. En zijn heerschappij is voor eeuwig en eeuwig. En je ziet ook in vers 16, als je in Openbaring 19 kijkt, dat je ziet dat hij op dat paard zit. En dan staat er op zijn been, op zijn dij, staat de naam Heer der Heren en Koning van alle koningen. En het is zo bijzonder om inderdaad te beseffen, hè, en dat is de liederen naar voren gekomen. Hij is het die ook voor jou en mij zorgt. Hij is het die wist van Daniël, die over Daniël gewaakt heeft. Ondanks de keuzes die Daniël ook moest maken. Ik bedoel, de omstandigheden die soms op hem kwamen, zoals het gegooid worden in die leeuwenkuil. Maar Daniël bleef de Heer trouw. En de Heer was ook trouw aan Daniël. De Vader was trouw aan de Heer Jezus, ook dwars door het lijden heen. Want bij Daniël is hij niet verslonden door de dieren. Maar zelfs als dat gebeurd zou zijn, God is trouw, dwars door ook het lijden heen. Hij zorgt voor jou en mij. Hem komt alle eer toe. En wij mogen vanochtend belijden en proclameren en zeggen ook van, wij kunnen voor hem leven. Voor de Heer leven. Net als Daniël. Dus de Heer die wil jou, wil u oprichten, op bemoedigen vandaag. Van zoals Daniël geleefd heeft voor God de Vader. Zo mag ook jij leven voor de Heer. Ook als er mensen om je heen zijn die goddeloos zijn. Ook als er mensen zijn zoals hier staat van dat vierde rijk. Hè, wat een profetisch beeld is ook van de eindtijd. Van het rijk van de antichrist. Ook als dat er is. Dan nog kun je God dienen. Nog kun je de heerlijkheid van God openbaren. Te midden van afgoderij en goddeloosheid en geweld. God heeft een plan voor ons, voor jou en mij. Wij zijn verbonden met de leidende kerk, ook als er tegenstand is. Ik las over Kazachstan pas terug. Iemand die zijn verjaardag vierde en daar broeders en zusters voor had uitgenodigd. En dan komt een van de buren, die heeft de politie ingeschakeld en zegt, daar is een godsdienstige viering zonder toestemming, een illegale viering. En alle mensen zijn opgepakt. En de taart, die bleef staan. Ja, want ze werden allemaal opgepakt en meegenomen. Ja, dat kan gebeuren. Of in Israël, het is goed om voor Israël te bidden. Maar de broeders en zusters daar, als u wat op internet zoekt over One for Israel, dan ziet u dat die tientallen en tientallen video's hebben opgenomen. Om te getuigen van Jezus de Messias. Halleluja. Ja, dat is geweldig. Maar, er is daar een organisatie die is daar tegen. Ja, die bezit over veel geld. En die klaagt Facebook, die daagt Facebook uit, hè, om het te stoppen. Want iedereen vanaf 12 jaar in Israël, die krijgt regelmatig, als je op Facebook zit, krijg je zo'n advertentie. Ja. Dus je kunt heel erg je best doen om te getuigen van de Heer, maar er kan ook tegenstand komen. Het is goed om te bidden voor onze broeders en zusters van One for Israel. Dat ze door mogen gaan, dat de Heer hun ook in die rechtszaken bijstaat. Ja. Ja. En hun foto's zijn bekend, dus je kunt ook zomaar op straat. Kan je wat overkomen? Ja. Het is goed om te bidden voor hun. Net als Daniël kunnen zij en wij samen voor de Heer leven. En ik wil samen met jullie bidden en jullie leven aan de Heer opdragen. En ik wil je uitdagen om grote dingen van deze grote koning te verwachten. Hij zit op de troon, ook als je hem niet begrijpt. Hij zit op de troon en hij is het die over jouw leven waakt. En hij is degene die ook dit aards gebeuren vast in handen heeft. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, dank u wel voor uw spreken tot ons, Heere. U kent de situatie van een ieder van ons. U kent de situatie van de gemeente hier, Heer Jezus. Dank u wel dat we vanaf de eerste lied mochten belijden en proclameren, getuigen. De Heer regeert. Dat bent u, Heer Jezus. Dank u wel. U bent het die regeert over de gemeente. U bent het die regeert over ons individueel. Maar u bent het ook die regeert over Nederland, over de provincie Utrecht. Heren, over Europa. Heren, over heel deze aardbol. Dank u wel, Heer, dat we in onze voorbeden zegenend rond mogen gaan over onze broeders en zusters, waar ook straks genoemd zijn. Heer, mogen bidden, Heer, voor onze familieleden. Dat we mogen bidden voor onze buren, voor collega's. Heer, voor zomaar mensen op de straat. Heer, dat we mogen bidden voor onze burgemeester. Heer, voor deze provincie, Heer Jezus. Dat we mogen bidden voor Nederland. Heer, voor Europa en voor al die andere volken en naties. Heer, zoals ik hier ook in het blaadje gelezen heb over Haiti, waar het zo corrupt is en zoveel bandeloosheid en zoveel geweld. Heer, wij bidden voor de broeders en zusters ook daar. Heer, we roepen uw naam over hen uit. We bidden om genade voor dat land. Heer, dat u omziet naar het volk. Heer, en dat u de broeders en zusters die u kennen gebruikt als heldere getuigen, zoals Daniel. Heer, dat heel dit land opnieuw mag weten, Jezus leeft. En u bent bewogen over dat goddeloze land, Heer van de voedoe. Heer, maar ook Nederland heeft u zo nodig, Jezus. Heer, wij bidden, kom ook ons land tegemoet, Heer Jezus. Heer, wilt u genadig zijn. Wilt u ons ook gebruiken, Heer Jezus. Dank u wel. Dank u wel. Voor wie u bent. De koning van alle koningen. Die ons zo lief heeft. Die deze wereld zo lief heeft. Halleluja. Amen.